Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het was de zomer van 2017. Toen twee ervaren vissers, John Aldridge en Anthony Sosinski, erop uitgingen om te gaan vissen. Ze twee op een boot. Zo'n 60 kilometer voeren ze op zee. En Anthony lag beneden deks te slapen voor de ploeg die komen zou. En John maakte de boel klaar om straks de vangst binnen te gaan halen. En dat beloofde wat. En daarvoor was hij zo bezig en hij trok zo aan een handvat. Maar het zat best wel stevig vast, dus hij rukte het. En hij viel achterover en viel zo overboord de zee in. Maar de boot stond op de automatische piloot en die voer verder. Verder de nacht in en hij keek nog even. En dan zag die boot zo de golf opvaren. Daarover weg. En weg was hij. Alleen. In het midden van de Atlantische Oceaan. 60 kilometer uit de kust. Zonder reddingsvest. En het besef dat hij helemaal alleen was in het midden van de nacht. Kun je je voorstellen wat dat met hem gedaan zou hebben? Toen hij boven water kwam en die boot weg zag gaan en dacht... Als er een hopeloze situatie geweest zou zijn, dan was het denk ik die wel voor hem. Of niet? Ondanks de situatie probeerde John wel kalm te blijven. En hij probeerde natuurlijk boven water te blijven. En op een gegeven moment bedacht hij zich, hé, de laarzen die ik nog aan heb gelukkig, misschien dat die drijven. Dus hij deed ze uit en hij kiepte het water eruit en deed ze zo op zijn kop in het water, zodat het soort van twee van die luchtbellen werden. En dat werkte, dus hij stopte die laarzen zo onder zijn oksels en zo dobberde die in de Atlantische Oceaan. Hij bleef drijven. Een sprankje hoop. Maar ondertussen dacht hij aan zijn gezin en aan het feit dat niemand wist waar hij was. Ja, behalve twee haaien die op ongeveer 10 meter afstand van hem zwommen, maar op dit moment nog geen interesse in hem hadden. John probeerde zich doelen te stellen. Om te beginnen dacht hij, ik moet de ochtend halen. In die nacht, diezelfde nacht, 4 uur later, nadat hij wakker was geworden, belde zijn collega overstuur de kustwacht op. Want hij kwam boven deks en hij had dat gebroken handvat gevonden. En hij kon zich grof een beetje bedenken van wat er gebeurd was en op welk moment. Dus hij kon een beetje uitrekenen waar hij dan overboord gevallen zou moeten zijn. En John, die redde het tot de ochtend. En daar probeerde hij dus een hoop vast te houden. Maar weet je, de uren die kropen voorbij en er was geen enkel teken van hulp voor hem. Op een gegeven moment zag hij in de verte een vissersboei in het water. En het lukte hem om daar nog heen te gaan en daar zo'n beetje bovenop zich vast te houden. En een uur later vloog er een helikopter van de kustwacht boven zijn hoofd. De piloot zei, man, we hebben 9 uur naar je gezocht. Wauw. Dan zei hij, ik heb 12 uur naar jullie uitgekeken. Wauw. En zo werd hij gered. John. Dit is hem. Een waar gebeurd verhaal, mensen. En wat een indrukwekkende geschiedenis. Maar ook, ja, de laars, hè. Maar ook wat een indrukwekkende hoop. Maar stel je nou eens voor, hè, dat een van ons in zijn eentje in die koude nacht daar in die Atlantische Oceaan had rondgedobberd. Nou, volgens mij is de kans echt heel aanwezig dat we in die situatie op dat moment geen redding meer verwacht zouden hebben. Dat we de hoop dat we bijvoorbeeld gevonden zouden worden of dat we het zouden overleven, op een gegeven moment wel opgegeven zouden hebben. Maar ja, zo is het, hè, met hoop. Hoop is die zachte, zelfs kwetsbare fluistering dat misschien, heel misschien. Wat is hoop in jouw leven? Yes. Wat is hoop in jouw leven? Voor sommigen is hoop die eerste kaas die aangestoken wordt. Maar dan nadat in jouw leven de storm al het licht heeft uitgedaan. Hoop is die eerste dag dat je weer wakker wordt en misschien wel vrij kunt ademen. En dat je een heftige griep hebt gehad. Hoop is dat percentage dat je wel hebt om de kanker te verslaan. Hoop is dat vage streepje op die test als je worstelt om zwanger te raken. Het is de eerste straal van de zon die misschien 's ochtends je raam binnenvalt. Na een hele moeilijke nacht. Hoop is te horen krijgen van de dokter. Het gaat goed komen met haar. Hoop is als je kind, en passant, misschien wel onverwacht, toch iets over het geloof zegt. Hoop is die flikkering van misschien. Weet je, heel misschien. En hoop is dan ook de brandstof voor ons geloof. Brandstof voor onze dromen, onze plannen. En hoop is wat we vieren op de eerste zondag van Advent. Hoop. Advent is echt een periode van hoop. Advent, adventus, betekent wachten en verwachten. Advent staat dus een teken van verwachten en van uitzien. En dus ook van hoop. Het gaat komen. En juist in het komende seizoen. Wat bedoel, laten we eerlijk zijn, wat zo vaak gevuld is door overdreven drukte en weet ik wat allemaal. Biedt Advent jou en mij de gelegenheid om ons hart voor te bereiden en je te richten op een veel groter gebeuren dan ons eigen verhaal. Namelijk de geschiedenis van Gods reddende liefde voor de wereld. Maar daarmee ook voor jou. Niet een seizoen, ja weet je, je kent wel van geveinsde vriendelijkheid of oppervlakkige liedjes. Maar van het besef van wat het betekent dat de Heere God zijn Zoon in de wereld zond als Immanuel. Als God met jou. God komt, de komst, om bij ons te zijn. Waar je je ook bevindt, dat is belangrijk. In het duister, in je pijn, in je chaos. Hij komt. En daar is hij bij je. En daar toont hij je een weg. Telkens weer zien we dat God een weg baant en wijst op de hoop en het feit dat hij aan het werk is. Rick las als eerste van het verbond uit Genesis 12 met Abraham. Dat in hem alle andere mensen op aarde gezegend zou worden. Wauw. En bij Jacob bevestigt God dan en zegt hij, ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot je gesproken heb. Maar de tijd ging door. Jaren en generaties gingen voorbij. En het volk Israël, ja, dat werd ongeduldig. En dat riep zelfs, Heer, hoe lang nog? Ja, en dat snap ik wel. Ik begrijp dat wel. Het ging van Abraham en Isaac en Jacob naar David, Elia, Jesaja, Jeremia en alle andere profeten. En in al die eeuwen zag je steeds dat patroon dat ze God verlieten en zich weer aan hem toewijden. Zag je dat patroon van voor- en tegenspoed, van vreugde en verdriet, van overvloed en van honger en noem het allemaal maar op. Maar door alles heen was er een diep en aanhoudend verlangen naar God. Dat hij zijn belofte waar zou maken. Juist ook de belofte van de Messias. Die komen zou om alles recht te zetten. En weet je, dat was niet zomaar even een gedachte die ze hadden. Van ja, maar een diep doorleefde en gewortelde hoop in hun ziel. In de ziel van het Joodse volk. Dat hen aanspoorde om ondanks alles door te gaan. En wat hebben ze veel meegemaakt. En je mag wel stellen dat op die lange weg de profeet Jesaja, met name de profeet van de verwachting, van de advent is geweest. En Rick heeft daar twee overbekende gedeelten uit gelezen, waar Jesaja sprak over die komende Messias. Onder andere deze, hè? Zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, weet je, misschien dacht Jesaja wel dat het in zijn leven zou gebeuren, kan ik me voorstellen. Of misschien was hij ook al zo lang met de Heer op weg dat hij ook wel besefte, als hij zijn eigen geschiedenis van zijn eigen volk bekeek, dat soms over generaties en jaren heen zijn belofte uitwerkt. Maar het bracht bij hem en het bracht bij het volk Israël een diepe hoop voort om jaren, zelfs eeuwen vol te houden. 7 eeuwen lang vanaf Jesaja tot de Messias. Waarvan de laatste 400 jaar het zwijgen van de Heer ook nog eens oorverdovend was. 400 jaar. En toen dacht ik, moet je dat proberen eens voor te stellen? Stel dat het bij ons was. Dus, 1619. Dus dat vanaf het moment dat de synode van Dort tot haar einde komt. Ja? En terwijl Rubens staat te schilderen, de 80-jarige oorlog volop aan de gang is, in 1619 de VOC een handelscontract sluit met Siam, met Thailand, en dat Galileo Galilei zijn telescoop bouwt en naar de maan kijkt, dat vanaf dat moment tot nu toe God zou zwijgen in jouw leven, in onze gemeente. Sommigen verliezen de hoop al bijna als ze God een week niet ervaren. Dan moet je al bijna, oeh. En dan, ineens, wordt het zwijgen van God doorbroken. Op de allerheiligste plek op aarde, waar op dat moment Zacharias de grote eer heeft om in dat jaar in de tempel dienst te doen. En wat is dan na al die eeuwen het onderwerp? De hoopvolle belofte van God. En reken maar dat Zacharias die belofte van de Messias kende. En ook van diegene die de weg van de Messias voorafgaand zou gaan bereiden voor hem. En na 400 jaar stilzwijgen hoort Zacharias niet alleen als eerste van God, maar dan hoort hij ook nog eens dat hij een centrale rol mag gaan vervullen in de heilsgeschiedenis van de God van Israël. Ik kan me voorstellen dat hij daardoor helemaal uit zijn dak zou zijn gegaan. Maar dat lees je en dat zagen we niet, hè? Raar eigenlijk. Of toch niet? Je moet weten, Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, die waren heel oud. Die waren bejaard. Veel te oud om nog kinderen te krijgen. En dat was een groot item in hun leven. Een groot item. Want in die tijd werd het als een schande gezien. Zeker voor een vrouw. Als ze geen kinderen had gekregen. Zacharias en Elisabeth zullen ze vast wel gewild hebben. Ze zullen er vast op gehoopt hebben. Ze zullen er vast voor gebeden hebben dat God hen zou zegenen met kinderen. Maar het is er nooit van gekomen. Weet je, dus toen Zacharias op zijn leeftijd dan ineens die boodschap kreeg, was dat natuurlijk niet een klein schokje voor hem. En het lukt hem blijkbaar niet goed om over dat deel van zijn leven wat er in zijn hart leeft, heen te stappen. Als God op dat moment tot hem spreekt. Ik? Een kind? Ik ben oud. Je hoort de pijn. Je hoort de teleurstelling erin terug. Hè? Na 400 jaar doorbreekt God eindelijk het zwijgen. En dan stuit hij gelijk alweer op. Wat is het eigenlijk, dacht ik? Is het ongeloof? Is het scepticisme? Hoe dan ook. De situatie wordt hier 180 graden omgedraaid. En nu is het Zacharias die zal zwijgen. Maar denk eens aan de pijn van het gemis dat Zacharias heeft gekend. En het feit dat hij opeens op het allerbelangrijkste moment in zijn leven, daar in die tempel, opeens zo door God overrompeld wordt. Nou weet je, ik kan me wel voorstellen hoor, dat dat lastig schakelen was voor hem. Maar ja, dan boem, zwijg. Maar gemeente, weet je, volgens mij was juist dat aspect wat voor Zacharias onderstreepte. Dat het God zelf was die gesproken heeft. Juist voor datgene wat er gebeurde. Weet je, het zou maar zo kunnen dat juist het feit dat hij op een gegeven moment niet meer kon praten, in hem een prachtige hoop teweeg heeft gebracht. Als een soort van onderstreping. Het was echt God. Tuurlijk, het is wel even een lastig dingetje lijkt mij. 9 maanden niet kunnen praten, hey, stel je voor. Maar de aloude profetieën over Gods genade, die zullen eindelijk in vervulling gaan. Eindelijk. De genade van God zal zich gaan openbaren. En daarom zal die ook Johannes heten. God is genadig. Hoop. Ze is weer terug in Israël. Hoop is ten diepste weer terug op aarde. Ook bij ons. Ja, ook bij ons. Sommigen zullen dan misschien zeggen, want als mijn vrouw het al zei toen ik de preek deed, nou, zullen jullie het ook wel zeggen. Ja, dat is allemaal heel leuk. Voor die personen daar, 1000 jaren geleden. Maar hoe zit het met ons? Sterker nog, hoe zit dat met mij? He? Misschien vochten zij niet tegen kanker. Ik weet niet hoor. Die hebben hun baan niet verloren, tenminste ik lees er niks van. Zonder waarschuwing vooraf. Terwijl er rekening betaald moet worden. En terwijl de kinderen juist in dit adventseizoen toch ook wel een cadeautje verwachten. Laat staan eten op tafel. Zaten zij met de feestdagen alleen thuis dan? Hoe zit het met mij? En die gedachten die kunnen we ons indenken. En er zijn er onder ons bij wie dit werkelijkheid is, gemeente. Het is één ding om hierover te spreken en te lezen. Maar het is iets heel anders om er vervolgens in je leven ook een plek aan te geven. En toch, gemeente. En toch, zoals jij zei. Welke problemen of welke strijd er op dit moment in je leven ook woedt, in welk seizoen of misschien donkere periode in je leven, toch wil ik je aanmoedigen om de hoop niet op te geven. Hoop is namelijk nog steeds levend. Wat er op dit moment in je leven ook plaatsvindt, zelfs in je diepste pijn en meest hopeloze omstandigheden, hoop is levend omdat God leeft. Omdat God bij je is. Maar hoe kun je dat dan weten, hè? Vraag ik me dan af. Hoe kun je dat dan? Hoe kunnen we die kleine vonk van die hoop, hoe kun je die vinden, zeg maar? Zeker als je op het punt staat om op te geven. Ja, ik ga een paar dingen noemen, maar het zal nooit volledig zijn. Maar er zijn wel manieren waarop we kunnen proberen die hoop weer aan te wakkeren. Waardoor de verbinding met God, juist in dit seizoen van Advent, waarin die hoop weer gevonden kan worden. Zo is daar de hoop gebaseerd op Gods woord. Ja. Want weet je, een aspect van God met ons is de Bijbel. Het geschreven woord van God dat hij ons gegeven heeft, zo is die bij ons. En daar staan zijn beloften in voor ons. En voor jou. Beloften van toen, maar mensen ook beloften voor nu. Voor ons nu. Die beloften zijn een deel van wie God is. En dat, gemeente, zijn bakens van hoop die ons hart en onze ziel binnenkomen. En die ons vervolgens verzekeren dat waar je ook staat op dit moment, hoe somber morgen ook zal zijn, hoe zwaar de last, God zal jou nooit verlaten. Niets kan jou van hem scheiden. Al dobber je op zee. Sommigen weten het, deze week las ik tijdens de dankdienst van broeder Kees de Gooier uit Psalm 139. En daar wordt de waarheid van Immanuel, van God met ons, zo mooi bevestigd. Waar kan ik u ontlopen? Waar kan ik u ontvluchten? Al zou ik opklimmen naar de hemel, u bent er. Al zou ik afdalen in het koninkrijk, u tref ik eraan. Proef je deze woorden van hoop in Gods woord in de Bijbel? Je bent niet alleen. Wat zeg ik? Je bent nooit alleen. En het lied wat hierover is gezongen in opwekkingsbundel, Heer, u bent altijd bij mij. Amen. En zo, weet je, staat de Bijbel vol met verhalen, vol met woorden en vol met beloften die die bovennatuurlijke hoop in jou en mijn hart kunnen aanwakkeren. En nu we de adventsperiode ingaan, wil ik ons aanmoedigen om met verwachting in Gods woord te lezen. Een andere manier waarop we die hoop kunnen aanwakkeren is door ons te richten op Gods karakter, op wie hij is en wie hij belooft te zijn. Denk eens aan het karakter van God. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Kijk eens naar Jezus. Als je in de evangelie leest naar Jezus, hoe die omzag, juist naar die mensen die het moeilijk hadden, die aan de rand van de maatschappij stonden, slaven, vrouwen, tollenaars, hoe die zich ontfermden over zij die moeite hadden, over zij die stierven, over hen die ziek waren. Mensen, daarin proef je het karakter van God. Daar wil God heel nabij zijn. Dat is wie God is. Het karakter van God kan bij ons een hoop aanwakkeren. En Gods karakter, mensen, is niet veranderd. Dat feit hoop ik, als we daarbij stilstaan van wie Jezus werkelijk is, mag die hoop weer doen leven. Mag Advent heel concreet maken in je hart. En als laatste, zusters en broeders, wil ik nog één mogelijkheid, er zijn natuurlijk veel meer hoor, maar noemen waardoor die hoop aangewakkerd mag worden. Namelijk door de onderlinge liefde. Naast dat onze hoop aangewakkerd wordt door Gods woord, wat Gods woord tot ons zegt, en door wat Gods karakter tot ons zegt, mag ook door onze onderlinge liefde voor elkaar, door wat een ander tot je zegt, die hoop aangewakkerd worden. Door om te zien, door oog te hebben naar elkaar, om te zien naar iemand, ja, die er doorheen zit. En die hebben we ook onder ons. Door een helpende hand te bieden aan iemand die het zelf even niet kan, of die vastgelopen is. Door een kaart te sturen, heel simpel. Door te bidden voor iemand, heel diepgaand. Ik heb het wel vaker gezegd, maar weet je hoe vaak ik het hoor? Van mensen dat ze zo dankbaar zijn dat ze een kaart, en vaak heel veel kaarten ontvangen. En van de week sprak iemand nog met mij die zei dat die persoon zo dankbaar is voor het besef dat er voor die persoon gebeden wordt. En dat brengt hoop teweeg. Even zo'n kaartje met een tekst. Soms weten mensen niet eens van wie het is, wie is die persoon. Maar dan dat gebaar. Onderlinge liefde. Die de hoop kan doen aanwakkeren. Want ik heb ook regelmatig gehoord, en jullie ook, dat soms een tekst of een belletje of even aan de deur staan soms precies op het juiste moment was. Allemaal manieren waarop we de onderlinge liefde vorm kunnen geven, waardoor die hoop, een sprankje hoop, gevonden kan worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, helemaal aan het begin vroeg ik, wat is jouw hoop in jouw leven? En misschien is het wel hoop op herstel van een relatie. Hoop op herstel van een ziekte, iets waar je mee worstelt. Of misschien wel heel concrete hoop dat je deze maand rond kunt komen. Ook die hebben we onder ons. Of de hoop op een nacht waarin je eindelijk eens een keer de rust mag vinden om door te slapen. Of de hoop dat je zoon of dochter zich weer laat vinden door de hemelse Vader. Houd die hoop vast, gemeente. Zoals Paulus schreef, verblijd u in de hoop, wees geduldig in verdrukking, volhard in het gebed. En weet je, wij hopen en wij bidden niet tegen beter weten in, mensen. Nee joh, we hebben een hemelse Vader die weet wat er in ons hart leeft. En zoals afgelopen dinsdag tijdens de dankdienst gelezen, hij kent van verre jouw gedachten. Hij is altijd bij ons, zorgt voor ons en hij zal zijn belofte houden. Dat, gemeente, is ten diepste advent. Het is deze hoop die de schrijver van de Hebreeënbrief een anker voor de ziel noemt. Jezus is het anker voor je ziel. Niks en niemand anders. In alle omstandigheden. Zelfs als je ooit eens van een vissersboot mocht afvallen. Houd vast aan die hoop. Maar ook als het schip met geld nooit gekomen is. En je moet roeien met de riemen die je hebt. Als je met je boot tegen de stroom in moet gaan. Houd vast aan de hoop. Maar ook als je kind de boot naar Jezus afhoudt. Of als jouw huwelijksboot aan het zinken is. Als jij op je werk of op je school buiten de boot valt. En misschien als de boot naar gezinsuitbreiding aan jullie voorbij lijkt te gaan. Weet je, als we merken, gemeente, dat het ons zwaar valt om te blijven hopen. Houd dan vast aan Gods woord. Houd zicht op Gods karakter. En laten we alsjeblieft in liefde elkaar vasthouden en voor elkaar zijn. En elkaar wijzen op de Heer Jezus, het anker voor onze ziel. Of laten we nog beter, zoals de Bijbel zegt, de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Advent. Houd vast aan Jezus, onze hoop. Amen. En laten we daarvan zingen.